hij was echt overtuigd. En hij werd ook boos dat ik echt zijn horloge zou hebben gejat. Maar ik heb hem niet aangeraakt. Dus dat is wel grappig.
Ja.
Op een gegeven moment zei ik ook, ja, hoe moet ik dat gedaan hebben dan? Ja, weet ik veel. Jij bent toch
groot. Graag, ja.
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Janse Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Welkom bij de Dood Konijn podcast, de eerste van 2025. En aan al onze trouwe luisteraars zeggen wij natuurlijk de beste wensen nog.
Ja, nou officieel zijn we te laat als je dit luistert, maar het mag nog wel nu we het opnemen.
Precies, dus daar kijken we even doorheen. Ja, hoe kijk jij terug op vorig jaar, Tim?
Ja, goed. Een hoop leuke optredens gehad. Ook wel een handjevol dode konijnen, maar voornamelijk ontzettend leuke... En vooral diverse optredens, van kinderfeest tot bruiloft tot restaurantwerk. Heel veel voor scholen.
Dus er gaat af en toe ook nog wel eens iets goed.
Er gaat ook nog wel eens iets goed. Ja, ja niet te vaak hoor. Maar...
nou, dat is toch goed. Kijk, het is natuurlijk heel interessant om te praten over dode konijnen. Vandaar deze podcast. Dingen die fout gaan tijdens je goocheloptredens. Maar het is soms ook goed om stil te staan bij die voorstellingen die echt heel erg goed gingen. En heb jij zo'n voorstelling waar je met heel veel plezier op terugkijkt?
Ja, ik had een bruiloft. En dat was 2 dagen voordat ik op vakantie zou gaan. En normaal ben je dan met je hoofd... Ja, lig je op het strand. Alleen, ik weet niet wat het was, maar alles ging goed. Van de korte centrale act op het eind tot de act speciaal voor het bruidspaar. De kleine dingetjes voor de gasten. Elk horloge viel eraf. Elke kaart klopte. Niks viel, niks ging kapot. Elk grapje landde.
Heerlijk, heerlijk. Ja, en heel saai voor de podcast, maar heel, heel fijn om dat mee te maken, toch?
Dat voelt zo lekker.
Dan rij je toch in de auto naar huis met zo'n high gevoel? Of, ja.
Nou, sterker nog, ik reed met een high gevoel naar Frankrijk.
Jij ging op vakantie.
En halverwege de snelweg wordt getoeterd. En ik kijk en naast mij rijden die mensen van die bruiloft.
Wat?
Die waren onderweg naar Disneyland.
Ah, geweldig toeval.
En ja, ze hadden ook van tevoren betaald. Dus dan is het niet awkward dat je ze voorbij ziet rijden.
Ik krijg nog geld van je.
Ja,
nee, wat bijzonder. Ja. Meestal na zo'n bruiloft kom je die mensen natuurlijk helemaal niet meer tegen. Hè?
Nee, nou, ik heb achterop mijn auto heb ik ze heel groot staan. Heel groot mijn naam en mijn logo en een foto. Dus dat is natuurlijk hoe ze me herkend hebben.
Ja, dat valt wel op.
Maar dat zal voor hun ook wel raar zijn. Want ze ook al denken, nou die goochelaar, die zien we nooit meer terug. Dat,
ja, nou, en op dat al hele korte termijn toch weer wel. Ja.
Ja.
Voor je het weet sta je met elkaar op de camping. Dat lijkt me dan wel weer een beetje ongemakkelijk.
Vooral als het je huwelijksreis is, dat je op de camping staat. Maar...
Precies.
En waar had jij?
Nou, zoals je weet, ik heb een lijstje op mijn computer van al mijn optredens. En ik hou best wel nauwkeurig bij hoe die optredens gingen. Dus ik geef mezelf ook een cijfer. Het is een beetje gek, maar je geeft jezelf een cijfer hoe goed je was die avond.
En afhankelijk daarvan bereik jij de korting door naar de klant.
Ja, precies. Ja. Nee, ja, soms is oprecht nodig om korting te geven. Dat niet vaak, maar
daar gingen we het nu niet over hebben.
Nee. Het ging over dingen die heel goed gingen. Ik geef ook een cijfer aan elk optreden, gewoon hoe leuk ik het vond. En er zat 1 team bij vorig jaar. Dat was echt ontzettend leuk. En dat was een optreden bij een sales event. Niet per se een plek waarvan je misschien meteen denkt van... Goh, dat wordt een heel erg leuke avond. Maar het was ook wel een pittige opdracht qua setup. Je moet je voorstellen. Het was een soort van diner in een hotel van allemaal verkoopmedewerkers... van een hele grote internationale organisatie... En die hadden natuurlijk al een hele dag op zitten. Dus die gingen daar dan samen eten in die hotelzaal. En dan na afloop zou ik een centrale actor, ook nog eens in het Engels. Het was een internationaal gezelschap. Van 3 kwartier. Ook best wel lang. Dus dat zijn best wel stevige omstandigheden om
zeker
zoiets neer te zetten.
Als ze een dag op hebben zitten.
Ja. Dan moet je ze nog maar voor je zien te winnen. Maar dat lukte. Het ging ontzettend goed. Elk grapje viel. Alle trucs werkten. De mensen die ik op het podium haalde, deden leuk mee. En na afloop kreeg ik, mocht ik handen schudden en kaartjes uitdelen. En kreeg ik complimentjes. Na afloop nog een review gekregen. Dus alles wat je wil uit zo'n optreden, dat gebeurde. En waarom ik... Dus daarom reed ik natuurlijk ook blij naar huis. Maar dit keer reed ik ook extra blij naar huis. Omdat het inderdaad dus een optreden was waar dus heel veel fout had kunnen gaan. En ik denk dat dit eigenlijk de eerste keer was dat deze act dus echt compleet foutloos verliep. En ook met de ervaring van de afgelopen jaren. Want wat ik al zei, zo'n hotelzaal is niet per se de beste plek voor een zakelijke act. Mensen zaten ook aan van die ronde tafels. Dus er zitten altijd al een paar lui een beetje terug naar je toe. Maar ik heb toen ook weer, denk ik, op basis van de ervaring van gasten van de Doodkonijn-podcast gezegd van, lieve mensen, wilt u alsjeblieft zo draaien dat u mij goed kunt zien? Kom iets dichterbij, die mensen die daarachter zitten. Ik heb het echt zo georganiseerd dat iedereen het goed kon zien en het goed kon verstaan. En daarom had ik ze misschien ook wel mee. En ik denk, als je mij dit 5 jaar geleden had laten doen, dat ik dat waarschijnlijk niet had gedaan. En dat het daardoor dus waarschijnlijk ook niet zo goed was verlopen als het nu ging.
Het is wel leuk dat dat dan door een stukje ervaring...
Precies, ja. En dat telt op een gegeven moment gewoon mee met zo'n setting. Ja.
En soms heb je dat. Hè? Dan valt alles als een soort puzzel in elkaar. En dan voel je dat het klopt. En het publiek voelt ook dat het klopt.
Ja, en al het harde werk dat eraan vooraf gaat, dat komt dan een keertje tot zijn recht. Zeker. Dus dat zijn mooie momenten om op terug te kijken. Ik hoop ook dat er in het komende jaar misschien ook een paar van dat soort optredens bij zitten. Maar voor nu is het misschien goed om weer terug naar de rampspoed te gaan.
Ja, er staan ook weer een hoop ellende te wachten komend jaar. Ja, we hebben een hele hoop mooie gasten gepland.
Ja. Ja, om eens even een paar namen te noemen. We zijn in overleg natuurlijk met...
Ja.
Sterker nog, die gaan we morgen interviewen. Allemaal prachtige namen. Maar wacht eens even, Tim. Ik bedenk me nu dat we die eigenlijk helemaal nog niet moeten noemen.
Nee, dat pas als die tickets rond zijn, dan...
Ja, inderdaad. Goed, dat bliepen we er allemaal wel uit. Ja. Yes. Maar één naam kunnen we natuurlijk wel vertellen en dat is de gast van vandaag.
Mocht ik nog niet gelezen hebben.
Ja, laat hem even netjes introduceren, Tim.
Een multitalent eigenlijk.
Zeker.
Van presenteren tot goochelen, tot zakrollen. Veel met digitale magie bezig.
Ja, de artiest die we vandaag hebben zit al heel lang in het vak. Hij is al op zijn 11e begonnen. Is eigenlijk meteen op zijn 18e ook begonnen om professioneel te goochelen. En met succes, vele honderden optredens per jaar begrijp ik. Een van de meest geboekte artiesten van Nederland, denk ik, op dit vlak.
Ook op tv geweest, Holland's Got Talent, Rambam heeft hier gezeten. In Wageningen toevallig.
In Wageningen notabene. Ja, dat maakt het extra speciaal.
Heeft de portemonnee van de burgemeester gestolen.
Ja, en ook hier zie je dat ervaring telt. Want met al deze kennis en kunde heeft hij in de herfst meegedaan aan niet één, maar 2 nationale kampioenschappen. En heeft zowel in Nederland als in België de eerste prijs gepakt in zijn categorie. Nou, sommige mensen weten natuurlijk dan om wie het gaat. Laat hem gewoon aankondigen. Het is Robin Matrix. Achter de microfoon zit Robin Matrix. Robin, wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Ik denk dat het best wel, denk 1,5-2 jaar geleden, denk ik.
Heel recent, ja.
Nee, het is niet recent, nee. Het laatste gaat het allemaal vlekkeloos, even afkloppen. Nou, oh nee, dat is niet waar. De laatste keer, ja, wat er misging. Nou, ik zou je vertellen, ik had een nieuwe close-up koffer gekocht. Nou, echt een mooie leren tas, zeg maar. En ik had die tas meegenomen naar mijn optreden. En ik had die tegen de muur aangezet ergens, want waren niet heel veel mensen. En op een gegeven moment was een kerel en die viel flauw. Maar die viel over een tafel heen met allemaal glazen. En toen ging al het glas om. Dus die jongen die werd op de grond gelegd. En toen hadden ze dus mijn tas gepakt en onder zijn hoofd neergelegd. Maar het is een leren tas. Dus ik kwam, ik dacht, gaat het wel goed met die jongen? Nou, uiteindelijk was die jongen weg. Die hadden ze, zeg maar, een soort van afgevoerd. En ik kom later bij mijn tas, zat er allemaal glasscherven in mijn, in mijn nieuwe tas. En dat was eigenlijk de tweede keer dat ik hem meenam, zeg maar, naar...
Hij was nog gloednieuw.
Hij was gloednieuw, ja. Dat is wel echt zuur. Maar ja, dat kan gewoon gebeuren.
Ja, jij bent al heel lang aan het optreden. We hebben net samen gegeten en toen hadden we het er al even over. Maar ik herinner mij nog... uit mijn jeugd. Daar gaan alle tijd al een tijdje mee. Maar jij bent eigenlijk vanaf je 18e al meteen begonnen met optreden. Hè? En ook meteen fulltime.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Waar kwam dat besluit vandaan? En ja, hoe ben je er toen ingerold?
Ja, ik was denk 12, 13. Toen wilde ik al beroepsschoolgelaar worden. Toen dacht ik van, nou, hier ga ik wat mee doen. En toen was ik een jaar of 16. Toen kwam ik bij Dutch Magic. Had ik een hotel binnengehaald. En in de zin van, ik had het heel leuk verkocht. Ik zei, ja, allemaal goede goochelaars. We gaan een Magic Night organiseren in dat hotel. En uiteindelijk al die andere artiesten van Dutch Magic, die kregen allemaal betaald. En ik echt gewoon een normale gage. En uiteindelijk bleef er nog €100 over of zoiets voor het hele optreden. Maar ja, ik dacht, als ik dat binnenhaal, dan kan ik...
Goeie sier maken.
Ja, kan ik goede sier maken. Nou, dat lukte. Het was een hele leuke avond. Dat was Peter Vogel, Ron Marais, Nick Nielsen, die er toen nog bij zat. Ger Kopper. En allemaal ja, leuke namen in de goochelarij. En toen, toen vanaf dat moment wist ik echt van... Oké, ik wil dit ook wat zij doen. En toen ben ik ervoor gegaan. En toen ik 18 was, via Peter Vogel was dat toen gegaan. Die kende weer iemand in Japan. Een agency. En toen moest ik een DVD opsturen... Ja, toen ben ik in Japan beland toen ik 18 of 19 was. Toen deed ik 3,5 maand 6 shows drie shows per dag, 6 dagen per week.
Wat is jou daar het beste van bijgebleven? Of wat heb je daar toen geleerd?
Vooral kilometers maken. Dus veel optreden. Daardoor heb je veel ervaring. Dus je leert gewoon omgaan met het publiek. Je weet wat wel werkt, wat niet werkt. Omdat je elke dag, zeg maar, aan het einde van de dag schreef ik alles op. Van oké, dit ging goed, dit ging niet goed. Wat kan ik veranderen, verbeteren? Ik nam het ook op en keek het terug. En ja, daardoor word je wel beter. Ik denk dat ik dat het meeste geleerd heb. Wat echt het publiek leuk vindt, zeg maar.
Ja, zelfevaluatie.
Ja, zelfevaluatie. Aan het einde
van de dag. Ja. En dan weet je na 3 maanden... al een stuk meer.
Ja.
En is het dan niet moeilijk dat je terugkomt in Nederland voor een compleet ander publiek? Dezelfde act?
Ja, dat is dan wel heel anders. Want als je bijvoorbeeld in Friesland optreedt, zijn de mensen wat nuchterder dan dat je in Amsterdam optreedt. Dus en hetzelfde met Japanners, een heel ander, ja, heel culture shock eigenlijk vergeleken met Nederland. Maar op zich, de magic werkt wel een beetje hetzelfde. Maar alleen de reacties zijn wel vaak anders, dat klopt. Ja,
ja. Ja en sindsdien, eigenlijk tot aan de pandemie denk ik,
ja,
heb je dus inderdaad fulltime je geld verdiend met goochelen.
Dat klopt.
Ja. Ja. Dus heel wat jaren, heel wat gelegenheid om fouten te maken of waar dingen fout in kunnen gaan.
Zeker.
Ja.
Je hebt ook een indrukwekkende lijst, zagen we al.
Ja, ja. Qua zaken die fout gaan, ze ja, heel veel. Ja.
Nou, begin eens met een leuke.
Nou, om in Japan te blijven. Dit is ook dit is wel een prachtig verhaal. Maar ik ga. Ja, elke goochelaar kent wel slushpoeder. Zeg maar. Nou, ik was dus in Japan en er was dus een goochelwinkel. En ik had Hans Klok ooit zo gezien met een spiegelglas. En dan draaide hij het om en dan werd het een doekje.
En wacht even hoor, want ik breek heel even in dit. Dit is natuurlijk cryptische goocheltaal.
Ja.
Maar even voor... Mochten de leken luisteren, dreuzels of gewone mensen... een slushpoeder, dat is een geheim hulpmiddel... waarmee je vloeistof kunt laten verdwijnen. Je kunt het laten stollen.
Ja.
En een spiegelglas, daar kun je ook dingen in laten verdwijnen.
Ja.
En daar kun je in die combinatie van die twee attributen... kun je hele mooie dingen laten zien. Ja.
Klopt, ja. En ik had dat bij Hans Klok dan dat spiegelglas gezien. Ik vroeg me af hoe dat werkte. En toen kwam ik erachter dat je met slushpoeder dus water of in ieder geval vloeistof kon laten stollen. Ik dacht, nou, ga een andere act doen. Ik wil natuurlijk niet Hans Klok kopiëren. Dus ik was in Japan en er was een goochelwinkel in Nagoya. En daar kocht ik dus mijn eerste potje slushpowder. Maar omdat je 6 dagen per week werkte en ik moest echt 1,5 uur met de trein daar naartoe, had ik niet echt tijd om te oefenen. Dus nou, ik sta dus op het podium en ik had dus het geniale, briljante idee voor mijn gevoel om een bekertje te pakken, om daar wat water in te gieten, dan in mijn vingers te knippen en dan zeg maar het bekertje omdraaien en dan het water laten verdwijnen en dan zeg maar het water in mijn oor te gooien en dan kwam het uit mijn mond. Snap je het nog?
Nou, het water is verdwenen, maar onzichtbaar pak jij het uit de lucht.
Uit de lucht, precies.
En dan stop je dat onzichtbaar in je oor. Hè? Dus dat is even een meme, het toneelspel. Ja. Ja. En dan volgens uit jouw mond zou dan straaltje water moeten komen. Ja. Is dat, begrijp ik het zo goed?
Ja, dat was het.
Leuk. Okay.
Ja, goed.
Vond ik heel leuk. Dus, maar ik had dus niet geoefend. En dus ik had zo'n kartonnen bekertje en ik had daar wat slushpoeder in gedaan. En ja, op een gegeven moment had ik geen handen. Ik moest dat, zeg maar, dat water gieten. En dan moest dat, nou, dus ik doe dat bekertje doe ik in mijn mond. Maar ja, wat gebeurt er? Je gaat door je neus ademen. Dus dat poeder, dat kwam dus in mijn ogen terecht. Maar je moet je voorstellen dat op een gegeven moment, ik zie zo mijn gezichtsveld, zie ik zo een beetje vertroebelen. En ja, ik kon gewoon echt niet meer goed zien door die sluspoeder.
Dat sluspoeder, dat zuigt water op in je ogen. Ja, zal dat dan,
ja maar dat stolt, zeg maar. Nou, ik had gelukkig, ik deed een snowstorm ook. Dus ik kon heel snel met mijn handen in die vaas om water, zeg maar, heel snel mijn ogen te spoelen.
Ja, dus je had nog een kom water paraat staan voor een ander.
Gelukkig, ja. Dus dat was mijn redding. Maar ik zag op een gegeven moment, zat ik echt zo, en het prikte ook als een malle. Ja, was
het is heel naar spul als je het de verkeerde...
Ja, nou ja. Het is
we allemaal wel eens toch per ongeluk zo'n slok. Oh, fuck.
Ja, maar dit klinkt weer heel typisch. Ik heb ooit een keer gedacht van... Nou, weet je wat zou leuk zijn in een podiumact... als ik een soort van sigaret van flashpaper heb? Toen, ik rookte helemaal niet toen. Maar ik zag mensen op het podium dingen met sigaretten doen. Hè? Lance Burton had de hele act waar dat in zat. En dan steek je die in de fik en heb je weer iets anders. Dus ik was in mijn baldadigheid, had ik dat ding al een beetje in de buurt van mond gehouden, aangestoken. Nou ja, dan heb je dus geen neushaar meer. Dat enorme vlam. Ja. Maar dat soort stomme dingen. Ja, en je oefent er niet mee. Dat is... Ja. Of je moet het zien dat je dat dan ter plekke op het podium hebt geoefend.
Ja.
Ja. Ja, dat is een soort van naïviteit of baldadigheid die je dan hebt.
Ik denk aan enthousiasme ook in de zin van, je hebt een nieuwe truc, dus je wil het graag laten zien.
Precies,
En soms denk je van, ja, waarom zou ik oefenen? Yo, ik ben toch een ervaren goochelaar, dat moet toch wel lukken?
Hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, precies. Ja.
Wat zo in je ogen komt, dus ik wel het allerlaatste waar je rekening mee
hebt. Ja. Dat bedenk je natuurlijk van tevoren. Nee. Dus dat was wel echt een goede misser, ja.
Narigheid. Heb je dat verder doorontwikkeld toen? Of is het dat ook meteen het einde, laatste keer slushpoeder?
Nee, ik heb het toen in Japan heb ik het wel nog wekenlang heb ik die truc wel vertoond. Ja, maar niet meer het bekertje in mijn mond. En,
Nee, dat gaat er dan meteen uit. Ja. Hey, terug naar het lijstje. Die is nog niet leeg, denk ik.
Ja. Ik vond dit wel echt een leuke. Ik was uitgenodigd. Ik heb toen ik zeg maar een jaar of 16 was, toen deed ik ook nog een beetje vakkenvullen ernaast. Want ik kon er niet leven van het goochelen. En ik werkte bij de Kommar, dus dat nu Jumbo. En daar had ik een bedrijfsleider. En wat leuk was, ik denk 4 jaar later of zo, ik was 20. Toen was ik uitgenodigd door mijn oude bedrijfsleider. Werd ik dus ingehuurd als goochelaar. En daar bij de Jumbo kon je sparen. Dan moest je punten sparen. En dan uiteindelijk werden er 10 mensen uitgenodigd. En één van die mensen die kon een auto winnen.
Okay.
Dus dat was best cool. Het was niet de hele luxe, super deluxe.
Fiat Panda.
Ja, nee, nog ja, het was echt de goedkoopste auto die er was. Die was misschien, tenminste zo goedkoop.
Daar had ze kom maar.
Ja, ik heb geen idee, maar echt heel klein koekblik. Maar het was fantastisch. Dus ik had dus met mijn opdrachtgever geregeld dat we diverse sleutels hadden. En een van die, ze pasten allemaal in de auto, maar eentje kon je dus echt daadwerkelijk omdraaien. Nou, en dan als je zeg maar de auto kon starten, dan won je zeg maar de auto. Ik had dus bij een bedrijfsleider, dat ging allemaal goed, was een hartstikke leuke show. En toen later had dan nog een filiaal, en toen, daar kwam ik. En daar paste de auto niet in de winkel, maar die moest in het magazijn, want die kon dan zeg maar niet door die rolluik of zo. Nou, prima. Dus bij mijn, bij de tweede optreden, weer hetzelfde verhaal, heel spannend, allemaal sleutels. Nou, op een gegeven moment, een aantal mensen hadden een rijvaardigheidstraining gewonnen en een andere boodschappenpakket. Maar er waren dus nog drie sleutels. Nou, en die man die gaat dus in die auto zitten en die start dus die auto. Maar die auto stond in zijn één. En hij hing nog uit die auto. Dus die auto begon te rijden. Maar je moet je voorstellen, dat is als je uit die auto hangt en de deur staat open. En als die in zijn één staat, je schakelt hem het contact aan. Die auto begon dus te rijden. En die reed zo tegen een betonnen blok aan. Dus die auto was eigenlijk gelijk totaal los. Het was echt heel erg. En het mooie was...
Hij stond niet op de handrem.
Hij stond niet op de handrem, nee. Dus dat was echt... En iedereen was natuurlijk in shock. En ik zelf ook. Maar ik vond het wel grappig. Ik zei, dames en heren, we hadden de rijvaardigheidstraining. Hadden we beter aan meneer kunnen geven.
Mooie geïmproviseerde grap op zo'n moment. Hoe oud was je toen, zei je? 17, 16?
Nee, ik was wel ouder. Ik denk een jaar of 20, zoiets. Oh, okay. Ja. Ik heb geen idee meer.
Had jij de auto ook naar binnen gereden?
Nee, absoluut niet. Nee, dat werd echt gewoon door de dealer. Die had hem daar neergezet al. En dan zou die dus weer teruggaan naar de garage, dan zou die meneer hem daar later op kunnen halen. Maar die auto was eigenlijk al gewoon... uiteindelijk is het wel goed gekomen, heeft die auto wel gekregen. Want ja, dat is gewoon verzekeringskwestie. Want de auto is wel al verzekerd op dat moment.
Gelukkig.
Maar man, het was wel was wel heel bijzonder. Je staat dan te kijken. Want iedereen was gewoon in shock. Het was in één keer helemaal stil.
Je wint aan de auto, dan ben ik gelijk. Ja,
super blij moment.
Ja, en die meneer voelde zich ook zo schuldig. Dat weet ik nog, die had zo'n rood hoofd en het was echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, maar zo'n auto staat al in een supermarkt, wat best wel ongebruikelijk is. Ja. En dan heb je die hele goocheltruc die er nog omheen hangt. En dan ramt hij tegen de muur. Dat zijn wel... Ja. Hoe bizar wil je het hebben?
Maar als het dus op de vorige locatie was geweest, dat was in de supermarkt zelf. Als hij dan was gaan rijden, dus ik was eigenlijk wel blij dat het in het magazijn dan gebeurde. En dat hij gelijk tegen een... want er stonden dus ook allemaal mensen omheen, hè, die allemaal wegsprongen nog, zeg maar. Dus het was echt ook wel erg geluk bij een ongeluk dat het in het magazijn gebeurde, ja.
Huh?
Ja, echt heel bijzonder, ja.
Echt heel gek, ja. Dus auto in zijn één. Ik zie je alweer naar het lijstje kijken. Er is er nog één. Sowieso.
Auto is er twee.
Ja. Dit vond ik ook een heel bijzonder moment. Ik moest voor de politie werken. En dat was gewoon table magic. Dus ik moest gewoon rondlopen. Het was een evenement. Het was super warm weer. Het was een hartstikke leuke avond. En op een gegeven moment was ik op het einde. En ik was al wat langer gebleven. En ik wilde eigenlijk naar huis. En op een gegeven moment zegt iemand, ik ken nog een truc. Ik zei, laat maar zien. Weet je, dan heb je vaak dat iemand een spel kaarten tevoorschijn. Of een pakje kaart. Of een truc die ze dan laten zien die je natuurlijk al lang kent. Dan gaan ze drie van die rijen met kaarten neerleggen. Maar,
ja, dit is heel klassiek. Ik denk dat elke goochelaar die regelmatig optreedt te maken krijgt met leken die ook wel iets willen laten zien. En inderdaad, in 9 van de 10 keer krijg je dan een truc die heel erg lang duurt. Ja.
De drie stapeltjes.
Drie stapeltjes, die zie je heel vaak.
Ja, ben je een uur verder.
Precies. Ja. Goed, en hoe ging dat verder?
Nou, op een gegeven moment zei hij van, ik heb een leuke truc. En toen pakte hij er stond een soort struik buiten. En daar trok hij een soort van roos van af. En toen zei hij, ken jij Chinees breien? Ik zei, ken ik niet. Ja, wat is dat dan?
Ja, ik ken het wel.
Ja, dus hij zegt, doe dat. Ja, ik moest zeg maar de roos in mijn mond doen, zeg maar stam, de tak, zeg maar. En die zat in mijn mond. En op een gegeven moment trok die dus aan de roos, waardoor al die zooi in mijn mond kwam.
Huh?
Maar ik schrok daarvan. Dus ik ademde in. En er zat dus zo'n doorn. Hoe noemen ze een ding? Een doorn. En die kwam dus in mijn keel terecht. Ja, en ik voelde het dus al prikken, zeg maar. En ik had pijn en last in mijn keel. En ik vond het helemaal geen leuk grapje natuurlijk. Want dat ging eerst zo van, ja,
zijn,
doe de tak nou in je mond. En ik weet hoe dat gaat. Ik zei al, ik was al 5 minuten eigenlijk daarvoor al bezig. Van, ik heb hier geen zin in. Van, joh, wat gaan we doen? Ja, vertel ik niet. Nou, doe nou maar mee. Nou, uiteindelijk dacht ik van, nou, weet je wat? Ik doe wel mee. En nou, toen heb ik dus die tak in mijn mond gedaan. En toen ja, voelde ik dat dus in mijn keel prikken. Dus ik deed het water drinken en ik kwam thuis en het voelde niet lekker. En ja, je moet je voorstellen dat je eigenlijk een splinter in je keel hebt. Dus ik werd de dag daarna wakker, had ik zo'n bal onder mijn kin. Dus mijn kin...
Het was helemaal opgezwollen.
Ja, het was helemaal ontstoken, zeg maar. Het was dus ook gevaarlijk, omdat ik kon, toen ik 's ochtends wakker werd, kon ik ook slechter ademen. Dus ik moest als een speer eigenlijk naar het ziekenhuis. Ik heb er nog ergens een filmpje van een bedrijf. Ik had het gefilmd, zeg maar, om naar Ilse te sturen van Dutch Magic bijvoorbeeld. En toen ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. Hebben ze een MRI-scan gemaakt. En toen zagen ze inderdaad dat er in mijn keel dus een splinter zat. Van dat grapje wat iemand dus bij mij had uitgehaald. En toen hebben ze me antibiotica gegeven. En dat noemen ze dan inkapselen. Dus dat stukje zit, als het goed is, nog erg. Dat kan er dus altijd nog uitkomen via je luchtpijp.
Je hebt nog steeds niet door een erg.
Nou, dat weet je niet. Want je hebt dus antibiotica. Het kan dus dat er iets in je huid zit. En dat noemen ze inkapselen. Dus dan hebben ze een bepaalde antibiotica. En dan is die ontsteking is weg. Maar dan zit dat stukje hout. Wat dus bij mij nog... Ja, dat zou nog in mijn keel kunnen zitten. Maar het kan ook zijn dat die... Dus uiteindelijk daaruit zweert of iets. Of dat het er toch langzaam uitkomt, zeg maar.
Huh?
Ja. Dus maar dat was een, ja voor mijn gevoel is nou, niet een bijna doodervaring. Maar ik dacht wel, holy shit.
Het is wel een heel nare aandoening waar je dan na zo'n optreden mee naar huis gaat.
Ja.
En is dat... Ja, sorry, Tim wil ook wat vragen. Maar waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is... Heb je die fan nog gesproken na afloop? Of op
nee,
een verzekeraar of wat dan ook?
Nee, volgens mij heeft Ilse toen nog wel een bericht gestuurd. Maar uiteindelijk is daar niet eens meer op gereageerd. Nee.
Nou zeg.
Is het vaker misgegaan dat er iemand uit het publiek iets deed... waardoor je act eigenlijk in de soep liep?
Ik denk als je jonger bent dat mensen wat bij de hand er zijn. Als je wat ouder bent, heb je meer... niet dat ze respect voor je hebben, maar als je jonger bent, dan lopen ze wat makkelijker over je heen. Dus ik heb bijvoorbeeld al een keer gehad dat ik tijdens een act dat iemand, als ik van hier heb ik een pakje kaarten, kunt u het schudden. En iemand die het gewoon in de lucht gooide, dat al die kaarten op de grond vielen. Ja, dat soort rare...
Heel vervelend.
Ja.
En zeker als je jong bent, dan heb je misschien nog geen reservepakje in je auto liggen.
Nee, het was bij een... dat klopt. En dat was gewoon bij een parlor act. En dus ik raapte gewoon al die kaarten op. Toen zei ik van, nou, jammer dat u niet normaal die kaarten kunt vasthouden. Ik pak wel iemand anders. En dan ging ik gewoon wel weer verder. Maar ja, dat soort rare dingen kun je wel eens meemaken.
Ja.
Het is ook gewoon niet grappig.
Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dit zijn wel echt de meest uitzonderlijke dingen die ik heb meegemaakt, hoor. In de zin van, daarom zit ik natuurlijk, ben ik nu ook de gast in jullie mooie podcast, maar... Ja.
Dingen worden volgens mij ook minder raar. Als je het al heel lang gedaan hebt, of als je al heel lang optreedt, maar de eerste keer dat iemand aan tafel iets geks doet, denk je, weird, wat is dit voor mafkees? En na een paar jaar, denk ik, als iemand iets geks doet of schreeuwt, dan denk je ook, ja, het zal wel.
Ja.
Ja, je raakt ook een soort van desensitized of zo.
Nee, dat is ook je ervaring, toch? Als je op een gegeven moment iemand een pakje kaarten op de grond gooit, ja, de eerste keer, en zeker in een parlor setting, is dat natuurlijk heel gek. En dan denk je, wat gebeurt hier? En dan zit je te worstelen om het op te lossen. En misschien als niemand het nu zou doen, zou je heel anders reageren, denk ik.
Ja.
Hoe zou je reageren? heb jij dan inderdaad een ander pakje... Had je anders gereageerd dan je toen had gedaan?
Misschien hetzelfde. Of ik zou zeggen van, nou, dat is in ieder geval goed geschud. Meestal heb ik nog wel een tweede pakje nu. Maar ja, ik heb geen idee. Meestal is het gewoon een stukje improvisatie. Maar ik laat me niet meer kennen of zo. Ik zou er zelf nu wel om kunnen lachen. Vroeger was dat misschien zo van, wow, wat gebeurt nu weer? Wat zullen ze nu wel niet denken of iets? Maar nu, nee. Ja, nu denk ik van, ja, het zal wel...
Ja.
Gaat het wel goed met je of zo? Ik zou meer zo'n grap maken van... Of even mijn hand op zijn voorhoofd leggen. Van, gaat alles goed, weet je?
Precies. Ik denk dat als je jong bent, dat je heel erg geneigd bent om die controle dan terug te pakken door in de versnelling te gaan. En als je wat ouder wordt en je hebt wat meer ervaring, denk je van nou, ik kan die controle ook behouden door gewoon even een stapje naar achter te doen. En dit even te laten gebeuren en daarna weer een stap naar voren te doen.
Ja, exact dat. Ja, zodat je nog even kan nadenken wat je...
Precies. En als jij gewoon rustig blijft in die situatie, nou, je geeft dat eventjes een momentje en daarna kun je het weer ontmantelen, dan was je nog steeds de baas op het podium.
Klopt.
Maar dat is wel een les die je door schade en schande leert.
En soms moet je iemand ook gewoon zelf op zijn bek laten gaan. Als iemand zegt van, oh ja, ik kan wel iets heel goeds, geef die kaarten maar, wop, wop, wop. Ik denk, nou, gewoon achterover leunen, kijken
hoe dit gaat. Ja, ja, precies. Ja,
vaak laten ze toch kaarten vallen, of dan lukt de truc niet, omdat er zoveel druk, omdat het in één keer stil is. Dan gaat iedereen, nee, kijk maar even naar zijn truc. En dan is die bezig en dan mislukt het. En dan zegt ze, en dan reageert de rest van, joh, laat maar, ik kan beter naar hem kijken. Of het zo, ja, dat gebeurt wel.
Dat is inderdaad heel typisch, hè, dat een truc vertonen voor een groep mensen is iets anders dan een truc oefenen voor de spiegel. Ja. En daar verslikken mensen zich ook nog wel eens in. Ja.
Hoe lang oefen jij met een nieuwe truc voordat je zegt van, nu is het echt goed of nu kan ik het aan het publiek laten zien?
Ja, dat is een goeie. Ik heb nog steeds, ga ik met de billen bloot, ik heb nog steeds wel eens dat ik een nieuwe truc heb. En dan heb ik het net nieuw en dan doe ik diezelfde avond nog. Maar ja, dat is niet mijn advies naar jonge goochelaars of gewoon überhaupt naar goochelaars. Het is gewoon wel de bedoeling dat je oefent. En de laatste tijd ben ik wel steeds meer aan het repeteren voordat ik überhaupt iets laat zien. Zo heb ik ook meegedaan met het Nederlands kampioenschap.
Met succes trouwens.
Ja,
met groot succes.
Was heel leuk. En ja, daar heb ik echt elke avond was ik daar gewoon echt een aantal uur mee bezig. Met een act om het te perfectioneren. Ja, en perfectie bestaat niet. Want het gaat eigenlijk met goochelen zitten er zoveel valkuilen. Als jij een matrixroutine, je muntje ligt niet goed. Of je kaarten liggen niet op de juiste volgorde. Dus het gaat, ja, je bent van zoveel zaken afhankelijk. En in mijn act gebruikte ik ook wat elektronica. Dat hebben de mensen niet gezien. Maar dat moet allemaal vlekkeloos werken.
Tja.
Wat was jouw laatste show must go on momentje? Je dacht, ik kan niet meer. Ik zit er doorheen. Eigenlijk loop ik liefst weg, maar show must go on.
Maar één keer in mijn leven ben ik echt weggelopen. Ik moest optreden in de PC Hoofdstraat bij Tiffany's & Co.
Mooie locatie.
Prachtig. Maar... Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar als ik ga sporten, dan heb je van die shakebekers. Waar je dus heel veel water, bijna een liter water of zo. En ik had altijd, als ik ging sporten, dan dronk ik echt gigantisch veel water. Maar als ik veel water drink, dan ga ik dus ook echt enorm zweten. En ik zweet eigenlijk niet overmatig, behalve als ik echt heel veel water drink, dan komt het er echt uit. Echt uit, zeg maar. Maar ja, ik wilde gewoon die middag wilde ik gewoon graag gaan sporten. En ik was die hard aan het sporten. Ik wilde bepaalde doelen halen. Ik ging marathons lopen en weet ik het allemaal. Dus ik had, ik moest sporten. Dus, maar dan moet je ook gewoon veel drinken. Maar meestal voor een optreden drink ik nooit zoveel, omdat ik weet dat ik daarna heel ga zweten. En maar dat was ik dus toen eigenlijk een beetje vergeten. Dus ik was echt bij Tiffany's & Co. En het was een klantenrelatiedag. En ik was daar beneden en ik was al beneden en ik was al bezweet, zeg maar. Maar echt, ik had al was al naar de toilet gegaan om doekjes te pakken. En het gutste van mijn hoofd, echt. Het was net alsof je onder de douche stond, zeg maar.
Je was doorweekt.
Ja, maar op een gegeven moment dan ga je jezelf nog drukker maken. En dan dat zet... Ja, bij mij was het gewoon van, oh, dat gaan mensen zien en het kan niet. En ik maakte mezelf helemaal gek. En dat heb ik dan nog nooit gehad. En er was ook nog een relatie van mij, een artiestenbureau, die daar toevallig ook de gast was. En die heb ik nog wel gedag gezegd. En op een gegeven moment, ik liep elke keer naar beneden om mijn hoofd te deppen. Want het bleef maar gutsen. Ja, op een gegeven moment kwam die kerel, die opdrachtgever, die mij dat ingoed. Ja, wat loop je nou toch heet naar beneden? Wat ben je nou aan het doen? En ik zei, ja, ik voel me niet lekker. Ik ga er vandoor. En toen ben ik echt serieus, ben ik gewoon naar huis gegaan. Huh? Toen heb ik Ilse opgebeld. Toen zei ik, joh, ik heb dit nog nooit gedaan in mijn leven. Ik zeg maar, ik voelde me zo kloten. Zo kut, om het zo maar even te zeggen. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ze hebben ook niet betaald. Ze hoeft ook niet. Ik zei, joh, die rekening hoef je niet te betalen. Dus het enige optreden waar ik ook geen review voor heb gevraagd. Maar dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Dus het enige keer. En ik denk dat ongeveer 8-9 jaar geleden is geweest. Toen zei ik ook gewoon, ik ben ziek, ik voel me niet lekker.
Ja.
En toen kwam ik buiten en toen was het zo lekker cool. Het was best wel fris. En toen was ik zo blij dat ik was weggelopen. Want ik voelde me zo niet fijn. Ja.
Ja, waar ik nog even nieuwsgierig naar was, Rommel. Jij bent op zo ontzettend veel plekken geweest met je act. Mm. Wat was nou de meest gekke plek waar jij ooit hebt opgetreden?
Echt gek. Ja, ik wil meer mooie plekken. Ik heb een keer bij de Nachtwacht mocht ik goochelen. Vond ik heel mooi.
Ja.
Vond ik heel uniek. Want hoe? Ja. Het was een privé feest. In Monaco heb ik wel eens gestaan voor een biljardair.
Kun je daar iets over vertellen van hoe is zo'n setting? Want dat zal een hele chique plek zijn geweest. Met hele chique mensen.
Ja.
Goochelt dat anders?
Ja, hier zeker, omdat ik mag helaas geen namen noemen, dat moest ik er ook voor tekenen, maar de man was verlamd. Dus zijn dochter werd 16 en hij had ALS, volgens mm-hmm. mij, of in ieder geval, hij was verlamd in een rolstoel. En ik moest dus ook goochelen voor iemand die geen reactie kon geven, maar ik was wel ingehuurd door die mensen. En voor de rest was het een prima feestje, want we waren natuurlijk allemaal, zij was met allemaal vriendinnen en het was vrienden en het was hartstikke gezellig. Maar dat was wel, ja, was wel heel bijzonder, want je wordt dan overgevlogen. Dan mag je daar, het was ook maar een half uurtje.
Close-up goochelen?
Ja, dat was close-up. Ja.
Dus ze hebben inderdaad jou gewoon even een half uurtje naar Monaco gevlogen.
Ja.
En ben je ook dezelfde avond nog teruggevlogen? Of?
Nee, we mochten blijven in het hotel en de dag daarna vlogen we weer terug.
Ja. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. Hè? Dat het leuke aan ons werk is dat je bijvoorbeeld op dat soort plekken komt.
Maar als je een uur, zou zeggen een uur, dat is kort. Maar een half uur is echt eigenlijk net te kort om echt op gang te komen. Echt in de mood, in de sfeer.
Ja, er waren ook maar 30 personen of zo. Dus, en ze hadden een heel vol programma. Ellen Clark was er. Bekende DJ's hadden ze allemaal uitgenodigd. Dus het was heel kort. Het was echt bij binnenkomst even een drankje, even een paar trucjes. En dat was het.
Precies.
Maar goed, wel bijzonder. Maar ik heb ook een keer in de flessenfabriek gewerkt, waar al die flessen al langskwamen. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Wel prachtig, want daar kom je normaal nooit, zeg maar. Ik heb ook
een Willy Wonka setting.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Of een keer in een onderzeeër gegoocheld.
In een onderzeeër?
Ja.
Ook onder de zee? Of?
Nee, wel boven. Gewoon zeg maar.
Zo aangemeerd.
Ja, was dat niet het ding van die? We hebben een aflevering gemaakt met iemand. En ze vroegen, waar heb je nooit gegoocheld? En die zijn onderzeeër.
Peter Vogel. Denk echt? Ik denk dat schiet me, ik dacht dat Peter Vogel was.
Ja, ik heb de aflevering niet geluisterd, dus nee, dat is maar toeval.
Dan heb jij in ieder geval, wie het ook was, jij hebt in ieder geval op een plek opgetreden waar deze persoon ook al graag
dat was ook onder de zee.
Nee, dat was aangemeerd, zeg maar.
Ja.
Maar dat kwam
vet.
Ja, maar dat is niet omdat ik was ingehuurd, omdat mijn broer die vaart op een onderzeeër. Dus ik heb wat trucs voor de bemanning toegedaan, zeg maar.
Optreden op een onderzee, dus optreden op een onderzee.
Ja, nee, eens. Maar ik ga niet downgraden of zo. Nee. Maar ik was niet ingehuurd, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar je mag het eruit knippen. Nee,
dat gaat er zeker niet uit.
Nee, dat is ook waar. Dat was maar een grapje. Maar.
Ik heb ook wel eens een filmpje voorbij zien komen dat jij horloge jat van iemand. Doe je dat nog steeds ook?
Ja, ik jat nog steeds horloges. Ik denk dat ik, en niet om te overdrijven, maar wel, ik denk dat ik al 10.000 horloges gejat heb.
Die je hele ook. Carrière tot nu toe.
Ja, die ik om heb, dat is de enige die ik gehouden heb.
De enige die zelf betaald heb.
Ja, precies.
Waar was de rest niet veel soepse.
Nee, precies. Nee, ja, horlogejatten is natuurlijk geweldig. Omdat je neemt iets weg bij iemand die dat totaal niet verwacht. En het heeft eigenlijk niet zozeer... Ja, het is eigenlijk een soort afleidingsmanoeuvre. Maar tegenwoordig gaat het ook verder met zakkenrollen. Want ik jat ook pinpassen en dat soort zaken. Maar horloges is echt wel iets wat ik al jaren doe. Ja, daar gaat natuurlijk ook gigantisch veel mis.
Zoals?
Zoals, nou, ik heb een keer in het Holland Casino moest ik werken. En dus op een gegeven moment, ik haal dat horloge uit mijn zak. En het was een erfstuk. En zeg maar, het was een bandje met een kliksysteem. En dat laatste dingetje, dat was weg van het horloge.
En dus aan het einde van het bandje zit dan een soort van dingetje en ja. dat ontbrak.
Ja, dus je kunt het horloge dus niet meer sluiten. Eigenlijk de sluitstrip of de sluit... dus een stuk sluiting wat weg was. Ja, die mensen waren boos en het is een erfstuk. En waar is dat stukje? En ik zoek in mijn zakken en op de grond kijken met een lampje van de tafel om te kijken. Ja, ik een kwartier, ik zweette, want ik dacht, ja, godver.
Schrikkelijk.
Ja, was echt, was niet best. En ik zei, nou, dat vergoed ik dan wel. Ja, maar het is een erfstuk. En uiteindelijk kwamen ze echt met een mega rekening van €275, want ze wilden gewoon een nieuw horloge. Wat ik al niet aardig vond. Dat ik dacht van, het gaat alleen om een bandje. Maar goed, ik heb het uiteindelijk betaald. En toen een maand later of zo, maar omdat ze zo onaardig waren, een maand later had ik dus mijn broek aan. Maar in mijn broek zit, net zoals eigenlijk in je spijkerbroek, twee zakjes. En in dat ene,
zo'n beetje zo'n muntzakje had je.
Ja, maar dat zat dus diep in mijn zak. En daar zat dus dat stukje in. Nou, ik heb het ook niet meer teruggestuurd naar ze. Ik dacht, nou...
Je hebt al geld gehad.
Ja, maar ook omdat ze zo onaardig waren. Ja. En ik het niet expres gedaan. Anders had ik zoiets van, dan stuur ik het wel terug. Ja, dat heb ik gewoon weggegooid. Ja, het is niet netjes van mij, maar ik vond hem zo... Het was echt...
Misschien met die €275 konden ze ook nog wel eens een stukje kopen.
Ja, dat wel, ja. Maar ik heb ook wel eens gehad... je weet, in de kerstperiode is het hartstikke druk. Hè? In december... Doe je zoveel optredens. Ik was zo moe. Ik kwam op een gegeven moment in de kleedkamer. Ik doe al mijn zakken leeg. En ik haal in één keer een horloge uit mijn zak.
Huh? Die was je vergeten terug te geven.
Vergeten terug te geven. Nee. En ik stond daar in de kleedkamer. En ik dacht, nee, dit is een grapje. Nee. Maar op een gegeven moment, je krijgt kortsluiting. Want ik geef eigenlijk direct het horloge terug. En ik kijk ze naar het horloge en ik wist ook niet meer van wie het was.
Of het was het, wist je wel dat het bij dat optreden?
Ja, jawel, tuurlijk. Het was bij dat optreden.
Ja, soms heb je meerdere optredens op een dag. Dan had je nog kunnen denken, was hij überhaupt hier?
Nee, ik wist wel dat het moest recent zijn. Want anders, je leegt altijd je zakken. Dus ja. Op een gegeven moment ben ik naar de organisatie gegaan. En heb ik gezegd, dit overkomt me echt nooit. Ik heb een horloge gejat. Ik heb hier een horloge van iemand, maar ik weet niet van wie het is. Maar uiteindelijk heb ik er niks meer van gehoord. Maar
waarschijnlijk hebben ze de eigenaar weer teruggevonden.
En je zegt ook gewoon doodleuk, die heb ik gestolen. In plaats van, ik vind
hier een horloge. Ja, lag op de grond hoor. En,
ja, precies dat.
Ik denk dat sommige mensen dat zo hadden opgelost. Ja. Maar nou, wel heel
dat
eerlijk.
Had ik zeker zo opgelost.
Ook heel eerlijk. Ja.
En dat je een horloge aan iemand teruggeeft. En dat ze hem wil pakken. En dat je hem per ongeluk net daarvoor loslaat. Dat heb ik ook één keer gehad. Ja. Ik heb één keer gehad met een heel duur goud horloge. En die viel echt op een plafuizen vloer. Echt zo, paf, zo. En toen dacht ik, oh god, dit gaat echt veel geld kosten. Inmiddels heb ik een aansprakelijkheidsverzekering. Maar dat had ik toen nog niet, want dat was vrij jong. En... toen kreeg ik de rekening. Het was €9 of €8. Toen zei ik van... tenminste, het appje kreeg ik toen. Van, het kost €8 of €9. Laat lekker zitten. Zo was het volgens mij. Maar ja, ik dacht echt van... wow.
Was alleen het glaasje stuk? Of wat was er stuk?
Nee, het glas was niet kapot. Maar het horloge... de secondewijzers tikken natuurlijk. Maar hij tikte niet meer. Ah. Dus ik dacht heel de uurwerk is naar de... Ja. Filistijn of weet ik veel. Maar het was een goud horloge. Dat is echt een heel mooi horloge. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad. Was een leuke...
horloge aan de grote nummer 4. Ja, ga nou snel, hè.
Was in het restaurant van Herman de Blijker. In Rotterdam was dat op de Zuidas. Toentertijd, ik weet niet meer hoe het restaurant heet, maar toen stonden allemaal dikke auto's voor de deur, Ferraris en zo. En toen op een gegeven moment had ik ook een horloge gejat. En toen, ja, toen op een gegeven moment stond ik te plassen. En toen kwam iemand naast me staan en hij zei: Jezus, ik ben zo blij dat je mijn horloge hebt teruggegeven. Dit horloge kost echt 350.000 euro.
Oh.
Ik zei, ja, had dat dan meteen gezegd, dan had ik hem gehouden. Maar
ik heb hem niet teruggegeven natuurlijk. Maar,
dat was dan denk ik ooit het duurste horloge die ik... Hij zei, hier kun je gewoon een huis van kopen.
350.000 ja, euro. Ja. Er zijn mensen die dat geld ervoor over hebben voor een horloge. Ja. Voor iets wat de tijd
heeft. Hoe verleidelijk is het dan om gewoon nog een keer te jatten?
Nog een keer te jatten? Nee, precies. Nee, dat zou ik nooit doen.
Tweede keer is lastiger.
Ja, dat sowieso, ja. Dan zijn ze bewust.
Ik heb met mijn eigen horloge, ik heb zo'n zakhorloge voor optredens. Mm. Dat is zo'n bol glaasje. Dus als die valt, en die valt verkeerd, is altijd glas kapot.
Ja. En die heb je dus hoe vaak al
hoe moeten vaak vervangen? Ja, ja, precies.
Eén keer.
Okay. Oh, valt mee. Even afkloppen.
Ja.
Ja, en was dat ook, kon je daar ook een huis voor kopen? Of was die iets gekocht?
Ja, op AliExpress.
Inflatable home.
De hele straat verkopen in Monopoly.
Ja, precies.
Ik vraag toch nog even voor de zekerheid. Is er nogal vaak iets fout gegaan met de horloges?
Nou, ik denk 2 jaar geleden ongeveer in Eindhoven. Maar ja, dat zijn weer de standaard dingen. Waarbij je dus een horloge, het bandje wat al gammel is, wat je dan breekt. Dat heb ik ook 2 of 3 keer gehad. En de laatste keer, ik heb 2 keer gehad van iemand die al laat zitten... En een ander zei ik van, joh, wat kost dat? Of wat kost dat, 20 euro? Nou, dan geef ik het ook gelijk. Dan ben ik er gelijk vanaf, zeg maar. Dus ik heb altijd wel wat geld in mijn portemonnee zitten.
Precies, dat je het snel kunt regelen.
Ja, maar je wil ook niet dat het uitlekt. En dat die mensen dan erover gaan praten. Kijk, en het is gewoon een risico. En ja, om daar nou je verzekering voor in te schakelen voor 20 euro. Nee, dat je eigen risico. En,
ja,
dat heeft helemaal geen zin, maar...
Heb je ook als mensen gehad, dat is een hele suggestieve vraag dit, maar die dachten dat jij hun horloge had gejat?
Ja, dat heb ik 1 keer gehad. We stonden op de Majesteit. Dat is de boot in, volgens mij de Radarstoomboot, volgens mij. Nou, daar stond ik dus. En normaal stond daar altijd Tel Smit. En ik stond daar en ik was aan het goochelen. En op een gegeven moment werd iemand heel erg boos. Ik heb zo'n trouwens nog eentje. Toen kreeg ik een klap van iemand. Maar ik had dus...
Oké, goed. Ja. Even 1 tegelijkertijd. Ja,
precies. Ja. Nou, ik had dus een horloge niet gejat van die man. En die zei dus dat ik zijn horloge had gejat. Hij zei, ja, geef mijn horloge terug. En ja, ik zei, ja, ik dacht eerst, hij maakt een geintje. Hij zei, nee, je hebt mijn horloge. Want ik had net het horloge van iemand anders gestolen, teruggegeven.
Ja, had hij gezien, ja.
Ja, precies. Maar hij was ervan overtuigd dat ik zijn horloge had gejat.
Ja.
Ja. En uiteindelijk hoorde ik later van de opdrachtgever dat hij gewoon nog op zijn nachtkastje lag. Maar echt, hij was echt boos. Ik moest, iemand moest komen, zeg maar, van de organisatie, van dat ik zijn horloge. Ja, en ik, op een gegeven moment, je gaat een beetje aan jezelf twijfelen. Denk je, heb ik nou, nee, dat is niet zo. En ja, je raakt zelf ook een beetje in paniek, want je verwacht niet dat zo iemand eerst... Je hebt wel vaak van mensen van, ja, geen horloge terug.
Een beetje lastig te bewijzen, toch?
Ja, precies.
Van, ja, want laat dan dat niet... Ja.
Heeft hij ooit nog excuses aangeboden?
Nee, dat heb ik niet. Nee, ik heb gehoord dat zijn horloge nog op het nachtkastje lag. Maar niet echt een sorry of zelf niet gesproken, nee. Maar dat is voor mij ook niet erg, maar... Wel, het was wel bijzonder, want op dat moment... Zitten natuurlijk allemaal mensen bij en... Hij was echt overtuigd en hij werd ook boos dat ik echt zijn horloge zou hebben gejat. Maar ik heb hem niet aangeraakt, dus dat is wel grappig.
Ja.
Op een gegeven moment zei ik ook, ja, hoe moet ik dat gedaan hebben dan? Ja, weet ik veel, jij bent
toch groot gelachen. Ja. Nou ja, en wat je zei iets over een klap.
Ja, laatste een klap, ja.
Laatste.
Was in Groningen. Dan kreeg ik een keer klap met een platte hand. Paf, zo in mijn gezicht.
Zo'n bitch slap.
Ja.
En dat was echt... omdat je een horloge had gehad?
Ja.
En wie deed dat?
Ja, man. Dus ik liet sowieso horloge zien en hij zo, pat, zo in mijn gezicht. Ja, en ik was helemaal flabbergast.
Als het een dame was geweest, was hilarisch geweest. Maar dit een man is, denk je... Oh,
ja, raar, maar ook gewoon met de platte hand. En het was best hard. Je schrikt ervan. En ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik zei, hier heb je horloge. Ja, ik werd ook niet boos of zo. Ja, het was... Ja.
En was het alleen die klap of ging je daarna nog meer stampij maken?
Nee, dat was het. En daarna gingen we gewoon... Ja, het was heel bijzonder.
Hij was ook niet... hij was daarna gewoon normaal.
Ik was helemaal stil, want ja, ik dacht... ik krijg een klap met een
platte, heel raar, ja.
Platte hand zo op je wang. Ja, dat was heel raar.
Maar daarna ging je dus doodleuk weer aan bier of wat dan ook. Ja.
Ja, het is ook wel heel lang geleden hoor. Ik was ook denk ik 20 of 21 of zo. Tja. Het gaat echt over... 17 jaar geleden.
Tja.
Maar dat zijn wel momenten die je altijd bijblijven.
Ja, ja, zeker zo'n klap. Dat kan.
Want vaak kom je wel eens iemand tegen bij een optreden. Ja, herken je me nog van 3 jaar geleden? Ja, weet ik veel. Maar die momenten, dat zijn echt wel momenten die je altijd onthoudt. Ja.
Ja.
Die wel heel grappig zijn ook.
Dat was hem weer. De Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en... tot de volgende Doodkonijn.